Dit is de Onzichtbare Collectie. Dit is een podcast van Mares, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht. En in de Onzichtbare Collectie kun je luisteren naar kunstwerken.
En dus kwam ik toen in één keer in aanraking met die nieuwe taal.
Soms kan kunst zo'n grote indruk op je maken dat die ervaring nog lang in je hoofd kan blijven ronddwalen.
De eerste keer dat ik het zag, heb ik dan ook met mijn klasgenoten me goed verbaasd over hoe de kleuren mengen.
De Onzichtbare Collectie bestaat uit mensen die over zulke ervaringen vertellen. Wat zagen ze? Hoe groot was het? Wat stelde het voor? Waar dachten ze aan?
Daarom is het een eeuwenlange griezelboom. De wortels die boven de grond lagen leken op slangen.
Hier mag iedereen een verhaal over een kunstwerk vertellen. Van jong tot oud en van toevallige voorbijganger tot doorgewinterde museumbezoeker. En door naar zulke kunstverhalen te luisteren kun je zonder het kunstwerk te zien daar toch een beeld of gevoel bij krijgen. En is het bijna alsof je zelf voor dat kunstwerk staat. Misschien dat je daarna ook wel op die manier naar dat kunstwerk of naar andere kunstwerken kunt kijken. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Welkom bij de podcast. Deze aflevering is samengesteld door een gastcurator. En deze keer is dat Fee Verachtert. Zij is beeldend kunstenaar en woont in Hasselt. En ze werkt bij Mares als educatiemedewerker. Ze heeft een keuze gemaakt van verhalen uit de steeds groter wordende Onzichtbare Collectie. Waar gaan ze over en waarom heeft zij die uitgekozen? Fee, welkom in de podcast.
Hallo, dank je.
Je hebt 3 fragmenten uitgekozen uit de Onzichtbare Collectie.
Ja.
Een grote hoeveelheid fragmenten is beschikbaar om naar te luisteren. We gaan er hier naar 3 specifiek luisteren die je hebt uitgekozen. Mm-hmm. Kan je vertellen waarom jij deze 3 specifiek hebt uitgekozen?
Ja, alle 3 fragmenten hebben eigenlijk een connectie met mijn eigen artistieke praktijk.
Ja, want jij bent zelf kunstenaar.
Ja, ik ben zelf kunstenaar. Ik maak vooral schilderkunst en vrije grafiek, druktechnieken, zeefdruk, lithografie, monotype.
Ja.
En die 3 fragmenten spraken me echt aan, omdat die, omdat daarin voorkomt eigenlijk waar ik inspiratie uit haal.
Heeft dat dan te maken met hoe deze mensen praten over wat voor elementen in de kunst verwerkt worden bijvoorbeeld? Of hoe zij naar kunst kijken? Of op wat voor manier? Wat vind jij hierin opvallen?
Vooral over de plaatsen die ze beschrijven.
Oh ja.
En de omgeving. Ik haal ook heel veel inspiratie uit de omgeving. En zij praten specifiek over een plaats. Bijvoorbeeld New York.
Ja.
Of Indonesië.
Ja.
Dus, ja.
Oh ja, dus inderdaad. Dus echt dat je ergens bent. En dat geldt voor jezelf ook. Als je ergens bent op een bekende of een onbekende plek misschien ook, dat dat helpt om iets nieuws te verzinnen? Of?
Ja, ik reis heel graag en daar haal ik ook heel veel input uit.
Ja.
Ik kijk als ik rondloop naar details op straat of kleurrijke gebouwen.
Mm-hmm.
En bij deze 3 fragmenten zie ik dat ook terugkomen.
Ja, als je dan zoiets tegenkomt, kan dat op een of andere manier misschien in jouw werk eindigen.
Ja, ik maak meestal dan schetsen na een reis of als ik een plaats bezoek.
Mm-hmm.
En die schetsen zet ik dan om in een schilderij bijvoorbeeld. Of,
ja.
Ja.
En blijft dat dan zo concreet of wordt dat ook wat abstracter?
Ja, het wordt abstract met vormen, organische vormen meestal en felle kleuren. Dus,
ja, dus dan is die eerste indruk misschien een beetje vertaald naar iets wat ik, als ik het zou zien, misschien niet meer zo direct herken.
Ja, het is inderdaad heel abstract. En ik zet dat eigenlijk om naar mijn eigen taal. En ik vind het ook interessant als mensen kijken naar mijn werk, wat zij dan zien.
Ja.
Ik wil niet dat het heel duidelijk is waar het vandaan komt.
Ja, snap ik. Oké, dus op deze manier gaan we dus ook naar deze mensen luisteren. Hè? Dus die inderdaad, zij beschrijven ook dus bijvoorbeeld een plek of hoe een plek een startpunt voor een kunstwerk of voor de ervaring van een kunstwerk kan zijn. Hè?
Ja.
Zullen we dan naar de eerste gaan? Die is ingesproken door Pablo.
Ja.
Wat kan jij over deze vertellen?
Ik ken Pablo heel erg goed. Ik heb hem leren kennen tijdens mijn studies beeldende kunsten aan PXL in Hasselt.
Mm-hmm.
Pablo is naar New York geweest op zijn 15e en heeft daar eigenlijk allemaal indrukken opgedaan.
Mm-hmm.
Die later in zijn praktijk ook terugkomen of te zien zijn.
Ja.
En tijdens mijn studies ben ik ook naar New York geweest. En we hebben beide, denk ik, een andere ervaring opgedaan daar. Hij heeft vooral op de geluiden van New York gelet. Ja. Wat je ook gaat horen in het fragment dadelijk.
Ja, precies. Dat is iets wat zeker aan bod komt in zijn verhaal. We gaan er naar luisteren.
Het werk City Life van Steve Reich kwam ik tegen tijdens mijn afstudeerjaar. 1998, denk ik. Ik denk in het begin van het jaar kwam ik dus dat werk tegen dat me helemaal ondersteboven bracht. Het is een muziekstuk uit 1995, dus 3 jaartjes eerder. Geen idee hoe ik het heb beluisterd. Misschien toen op de radio, ik weet niet of toen Clara al bestond, ik denk het niet. Dus het was gewoon op radio dat ik het tegenkwam. En ik kende niets van Steve Reich. Ik kreeg klassieke muziek mee van thuis uit. Diverse soorten muziek. Minder abstracte muziek. Minder experimentele muziek. Dit stuk greep me vast en zorgde ervoor dat ik op een piek kwam van mijn fascinatie voor New York. Want dit gaat over de stad. Dus het spelen met herhalen en het spelen met collages die in de stad plaatsvinden. Kleine geluidjes van de tram, van een taxi, van sporen, stadsgeluiden. Op de een of andere manier in een soort meditatief geheel verwerkt. En dit was de eerste keer dat ik van Steve Reich's muziek hoorde. En dus kwam ik toen in een keer in aanraking met die nieuwe taal. Het was een taal die me heel fel aansprak. Ik wist niet wat dat zou betekenen voor mij. Daarvoor was ik zelf al naar New York geweest, toen ik 15 was. En toen was ik gewoon compleet ondersteboven van die stad. En had ik dus dat stuk in het echt gehoord. Stadsgeluiden, ruwe geluiden, dreigende geluiden, herhalende geluiden. Mensen schreeuwen, een soort agressieve ondertoon. Dat was mijn eerste indruk van New York. In dit stuk, City Life, is het een meer abstracte indruk. De mens is eruit gelaten, de machine blijft over en de stad wordt een soort machinaal levend ding of zo. Al die geluiden komen van mensen die een tram besturen, mensen die een auto besturen. Maar de mens zelf hoort je niet. Dan zijn er uiteraard instrumenten die dan nog erbij gevoegd werden.
Ja, dit is een voorbeeld van een kunstwerk waar heel direct eigenlijk die stadsgeluiden het startpunt waarschijnlijk vormden voor die componisten, om het te verwerken in een muziekstuk. En je kunt ze nog echt letterlijk in de muziek terughoren.
Ja.
Dus dat is iets wat jou hierin ook opviel.
Ja, toen ik in New York was, hoorde ik ook dat constante geruis, auto's, mensen. Het was heel druk, constant ook. Ik was eigenlijk blij dat ik terug was van de reis, om dan terug die rust te kunnen vinden.
Ja.
Pablo sprak vooral over de geluiden in New York die hem aantrokken, om daarna eigen werk te maken. Ik heb vooral meer inspiratie gehaald uit de kunstwerken die hier te zien waren en de grootsheid van de gebouwen. Het is een heel andere stad dan Hasselt.
Ja, sowieso. Anders dan je gewend was.
anders dan ik gewend was. En de kunst bijvoorbeeld van Richard Serra had ik daar gezien. Hele grote metalen werken waar je dan door kon lopen die 5 meter hoog waren, bijvoorbeeld.
Heel grote kunstwerken.
Ja, en kleurrijke autovrakken van John Chamberlain waren daar ook te zien. Dus vooral de kunstwerken en het grootste van de stad heeft mij verbaasd.
Ja.
Wat ik daarna ook in mijn werk begon te interpreteren. Van kleine schilderijen die ik eerst maakte, ben ik later groter gaan werken. En ik denk dat die ervaring daar iets mee te maken had.
Ja, het is natuurlijk interessant dat dat werk of de kunstwerken of wat kunstenaars in die grote stad New York hebben gedaan, dat je dat grootste ook terugziet in het werk.
Ja.
En dat inderdaad, dus dat heb jij zelf ook al meegemaakt, dat je dan daardoor wat groter, misschien wat agressiever ook bent gaan werken.
Ja, ik denk dat als je naar andere kunstwerken kijkt, dat altijd wel misschien onbewust een impact heeft.
Ja. En in ieder geval natuurlijk sowieso een nieuwe ervaring waar je weer iets mee kan.
Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja.
In het volgende fragment gaat het dan wel over een ander soort kunstwerk, want het is misschien bescheidener te noemen. Het is een schilderij dat uit één kleur bestaat. Of, nou ja, dat is de vraag. Hè?
Ja, het is een schilderij van Jozef Albers met vooral de kleur geel. Eigenlijk 3 vierkanten, denk ik.
Ja, en waarom heb je dan voor deze gekozen?
Ja, bij dit werk gaat het mij vooral om de kleur. In mijn eigen werk werk ik ook heel veel met kleuren, felle kleuren, die zeg maar in je gezichtsveld opvallen, die echt eruit springen.
Ja.
En ja, hier praat Naomi over die ervaring met het werk.
Ja, een schilderij van Jozef Albers.
Het is een vierkant werk, zo'n 60 bij 60 centimeter. En het werk valt meteen op. Want je komt een ruimte binnen met allemaal schilderijen en het eerste wat je zult zien is een groot, fel, goudgeel vierkant. En van een afstandje lijkt het eigenlijk ook niks anders dan een felgeel vierkant. Maar als je dichterbij gaat kijken, zul je meteen meer kleur zien. Want in plaats van één groot geel vlak, zien we binnen het goudgeel een kleiner vierkant. In een warm, fel zomersgeel. En daarbinnen nog een kleiner vierkant in een hele warme, zware oranje-gele kleur. En daarbinnen dan nog een laatste kleiner vierkant in een hele grauwe, geel-groenige, doffe kleur. En de magie van dit schilderij zit hem dus ook echt in de afstand. Je ziet al deze geeltinten in detail van dichtbij, al die kleurvlakken, al die vierkanten. Maar hoe verder je van het schilderij wegloopt, hoe meer de kleuren zich lijken te mengen tot een eenheid, tot één vaste kleur. Het is bijna echt gewoon een optische illusie. En de eerste keer dat ik het zag, heb ik dan ook met mijn klasgenoten me goed verbaasd over hoe de kleuren mengen en weer van elkaar loskomen. We hebben ons dan ook een aantal keer heen en weer door de ruimte bewogen. En het werk werd erdoor dus ook gewoon heel interactief. Je begint te spelen met de afstand en de kleuren en je blijft je telkens verbazen over wanneer is het nou één kleur en wanneer komt het los. En je verbaast erover met elkaar. En ja, het is gewoon spelen met hoe ver kan ik gaan tot de kleurvlakken weer één geheel worden. En we hebben nog zeker een paar keer goed omgekeken voordat we de ruimte weer verlieten.
Mij valt op dat het dan een, ik zie een klas vormen die wel heel aandachtig naar één schilderij kijkt. Dus dat ligt ofwel aan het schilderij ofwel aan die klas. Dan weet ik niet zeker welke van die twee dat is.
Ja, als ik naar een museum ga en ik kijk naar schilderijen, dan kijk ik niet alleen van een afstand, maar ik zie ook graag hoe het bijvoorbeeld is opgespannen, het doek, of hoe de verfstroken ja, op het schilderij zichtbaar zijn. Dat is denk ik omdat ik zelf schilder ben.
Ja, dat is een vrij technische blik.
Inderdaad,
ook wel.
Ja, de technische aspecten van mijn werk spreken me ook echt aan. En hoe is het gemaakt en hoe heeft de kunstenaar die lage verf zeg maar opgebracht?
Ja.
En Naomi praat daar ook heel mooi over. Ik vind dat ze dat heel goed beschrijft.
Ja, waardoor je dus ook meer dingen gaat opvallen door zo goed ernaar te kijken. Ja, jij zegt dat jij bent zelf kunstenaar. Je hebt ook een beetje die technische blik. Maar het valt mij op dat hier dan blijkbaar ook een schoolgroep bij dit schilderij van Jozef Albers ook getriggerd wordt om op die manier te kijken. Dus dat kan natuurlijk ook komen omdat Jozef Albers daar toch iets heeft gedaan wat blijkbaar die aandachtige onderzoekende blik uitnodigt.
Ja, het is natuurlijk een abstract werk. En als er geen figuratie of betekenis te zien is, ga je misschien meer op de formele eigenschappen letten. Meer op de kleur, de vorm. In de plaats van een werk waar je iets op afgebeeld ziet, dan kijk je meer naar het verhaal en de betekenis. En zo'n abstract werk nodigt uit om dieper te kijken naar wat is het precies, wat zie ik, daarover na te denken ook.
Ja, dus als je dat wil tenminste, als je daar gevoelig voor bent, dan kun je dus door aandachtiger te kijken zeker meer zien dan je misschien in eerste instantie ziet als je gewoon langsloopt bijvoorbeeld.
Ja inderdaad. Ja. En het schilderij trekt ook de aandacht omdat het zo felgeel is.
Ken je het ook?
Het werk?
Deze?
Nee.
Oké.
Nee, ik maar volg hem wel op Instagram, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde.
Ja, precies. Maar Jozef Albers, zijn werk ken je het dan?
Ja.
Wat viel je bij deze selectie nog meer op?
Ja, specifiek de kleur geel. Omdat ik zelf ook heel vaak geel gebruik. Ik weet eigenlijk niet specifiek waarom, want ja, geel is niet per se een kleur die ik mooi vind of zo. Ik vind bijvoorbeeld blauw mooier, maar misschien omdat blauw en geel contrasteert met elkaar, dat, ja, ik die twee samenzet of zo.
Ha, en dat is ooit een keer begonnen, dat je met, ja, dat dus, geel je, ja, uitgangspunt
dus inderdaad,
wordt.
Het is ooit begonnen in Bristol, in Engeland, toen ik op Erasmus was. Daar begon ik ineens van een grijze achtergrond naar een gele achtergrond te schilderen. En het geel kwam dan ook, als je meerdere lagen over elkaar schildert, kwam het geel nog steeds als een soort van schemering naar boven.
Er doorheen.
Ja, er doorheen, ja.
Ja.
En daarom heb ik dit fragment ook gekozen, omdat het over die kleur geel gaat. En ja, waar ik toch een soort van relatie mee heb in mijn eigen werk.
Ja, dat deze kunstenaar daar blijkbaar ook iets mee heeft.
Ja, ja, inderdaad.
Als we dan naar het laatste fragment gaan. Ja, wel weer een ander soort verhaal, hè?
Mm-hmm.
En dat is ook eigenlijk op een heel andere manier opgenomen, zou je kunnen zeggen. Jij weet daar meer over. Kan je vertellen hoe dit fragment tot stand gekomen is?
Ja, het is een fragment van Regina Gehlen. Zij is een bewoner van de Bijaard, ouderenzorg.
In Maastricht?
In Maastricht, ja.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk gestart met het project Plantiarchie. Dat was een tentoonstelling bij Mares,
mm-hmm,
waarbij we kinderen van basisschool hebben uitgenodigd om zelf deel te nemen aan de expo door een plant te ontwerpen uit papierpulp en daarbij een verhaal ingesproken.
Mm-hmm.
Met die verhalen en die planten zijn we dan naar de Bijaard gestapt en hebben we ook verhalen van de ouderen verzameld,
ja,
over planten en de natuur. En daarbij was Regina, ja, eentje van.
Ja, dus er zijn meerdere mensen, meerdere van de bewoners daar, hebben jullie ook gevraagd om iets te doen met een herinnering of gewoon een plant of iets anders, ja, die ze bijzonder, ja, vonden?
Een herinnering aan iets, ja, of hoe zij de natuur hebben ervaren.
Ja.
En het verhaal van Regina sprong er voor mij echt uit.
Oh ja.
Zij praat over een oude boom in Indonesië,
mm-hmm,
waar mensen uit de buurt eigenlijk ontmoeten.
Ja.
Ringenboom, Indonesië. Een eeuwenoude, sterke sieraad op een grote plein. Dicht bij de bergen, op Malang, een heel klein plaatsje, een stad met koel klimaat. Ik vroeg aan al die verkopers onder deze boom hoe lang die daar al staat. Ze zeiden, onze opa's en oma's en onze voorouders hebben hier ook nog gezeten. Net als wij nu, deze verkopers, dat is wat wij er nog van weten. Nu verkopen onze kinderen hier ook hun etenswaar. Dit duurt al eeuwenlang zo nodig, menig jaar. Met plezier kunnen we hier zitten. Als het heel warm is, geef het ons schaduw. En geef het ons blijdschap voor iedereen. Het is eigenlijk een hele hoge boom. Een hele wijde, brede boom. En een hele dikke stam. Hij was alleen maar groen. Hij had geen bloemen. Het was alleen maar hele mooie groene blaren. Een hele jaar door blijft het groen, omdat wij in twee moussons leven. Die boom, die was heel sierlijk. Die gaf heel veel slingers, waaraan wij konden gaan schommelen. Hij heeft heel sterke wortels, bovengronds. Daarom is het een eeuwenlange griezelboom. De wortels die boven de grond lagen, leken op slangen. En als wij stout waren, zei oma, we brengen je naar de Waringenboom. We brengen je naar de Waringenboom. Nou was ik niet bang voor slangen. Ik zeg, oma, dat zijn wortels. Ja, dus oma zei van, ja kindje, geloof het niet. Maar als je hier een wens wilt doen, dan kan je dat ook nog krijgen. En ik maar wensen, ik wil later dit worden, ik wil later dat worden. Maar niks ervan. Oma heeft mij toch eigenlijk voorgelogen.
Nou, dat is eigenlijk een heel grappig, ja, verhaal, hè?
Inderdaad, ja.
Als wij het op een foto zouden zien, misschien gewoon een boom zou zijn. Mm. Maar voor haar heeft dat hele, maakt dat van alles los.
Ja, inderdaad. Ja. En ik vind het interessant hoe ze praat over die boom en de plaats waar mensen samenkomen. Als ik zelf op reis ga, probeer ik ook altijd te zoeken naar plaatsen waar de lokale bevolking naartoe gaat. Ik,
ja,
ik zoek meestal niet de toeristische plekken op, want dan, ja, daar loopt iedereen rond. Ja. En
Dat zijn dan de plaatsen inderdaad die voor de mensen daar speciaal zijn.
Ja,
of
ja.
Waar dingen gebeuren die voor die mensen belangrijk zijn.
Ja, ik wil echt graag de cultuur leren kennen. Wat hun gewoontes zijn, wat ze eten,
ja.
Wat ze doen.
En dat is interessant, hè, dat dat hier rondom een grote boom kan zijn die ergens staat. En dat dat een soort centrumpje wordt voor activiteit.
Ja, inderdaad. En daar komen dan marktkramers naartoe. En ja, dan zijn er ook weer heel veel zintuigen die dan samenkomen. Bijvoorbeeld de geur van het eten en de kleuren van al die pigmenten. En daar haal ik natuurlijk weer heel veel inspiratie uit. Juist als New York, die eerder ja, grijs is en waar minder kleuren zijn. Daar heeft Indonesië ja, totaal andere zaken waar ik naar kijk.
Je laat hiermee dus ook zien dat het dus steeds plekken kunnen zijn die voor jou interessant zijn. Of gewoon voor mensen überhaupt interessant zijn. Of wat een plek dus überhaupt kan doen met menselijke verbeelding of met activiteiten.
Mm-hmm.
Dat zit in al deze fragmenten eigenlijk, hè?
Ja, bij het bezoeken van plaats ziet iedereen iets anders. Pablo hoorde in New York vooral de geluiden. Mm-hmm. Ik zag eerder de grootsheid van de dingen.
Ja.
Bij het werk van Joseph Albers was het vooral de kleur en wanneer Regina praat over de boom, merk ik eigenlijk de verkopers op en de kleuren en de geuren van die producten. Dus elke persoon merkt andere dingen op. En,
mm-hmm.
en dat is ook juist interessant aan deze fragmenten.
Ja, en in alle fragmenten, dat gebeurt natuurlijk überhaupt in de onzichtbare collectie, dat je kunt beginnen met een kunstwerk en iedereen kan daar een eigen verhaal bij vertellen. Bij iedereen gaat er iets anders aan.
Ja.
Maar er gaat wel opvallend wel veel aan. Dat is leuk, hè? Als er veel loskomt.
Ja, zeker. Ja.
Bedankt voor jouw selectie dan ook in deze aflevering, Vee.
Ja, dankjewel. Het was heel leuk om een verhaal te selecteren. Dus ja.
Bedankt. Dit is het einde van deze gecureerde aflevering van de Onzichtbare Collectie. Met als gastcurator dit keer Vee Verachtert. Je kunt ook zelf bladeren door de volledige Onzichtbare Collectie op de website van Mares en in je favoriete podcast-app. De Onzichtbare Collectie wordt continu aangevuld met nieuwe verhalen over kunstwerken. Als je zelf ook een bijdrage wilt leveren, kun je contact opnemen met Mares. Iedereen is welkom. De contactgegevens vind je in de show notes van deze podcast of op mares.org. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Tot de volgende aflevering van de Onzichtbare Collectie.